Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, goedenavond bij alweer de zesde aflevering van dit seizoen vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien. Ga nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley als je ons wil zien zitten. Of ga na die tijd naar YouTube en dan zie je de hele uitzending. Aan het eind van het uur hoor je Jean-Philippe Poumier. Hij werkt als kunstenaar in broedplaats VKG. Dat is de afkorting voor het Volkskrantgebouw. Voormalig Volkskrantgebouw in dit geval aan de Wieboudstraat. Maar we beginnen met onze hoofdgast Oscar Peters. Hij maakt sculpturen die niet zouden misstaan in een circus of in een pretpark. Bijvoorbeeld een achtbaan van hout waarin verschillende kunstwerken steeds een ritje maken. Of een stang met een tros honkbalknuppels eraan. Als de stang begint te draaien, dan zweven die knuppels sierlijk door de lucht. Zijn werken zijn vaak komisch, maar ook sinister. Bijvoorbeeld de reeks mechanische armen die door een motor aangedreven hakkende bewegingen maken. De een met een mes, de ander met een hakbijl, een spijker, een vleesvork, ga zo maar door. Of denk aan de kettingzaag die rondzwiept aan een stang en door de kijker, misschien wel met gevaar voor eigen leven, geactiveerd kan worden. Oscar, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook.
Bijna al je werken hebben een soort van komisch karakter. Waarom is dat?
Ik vind het belangrijk omdat humor vaak een goed middel is om een voet tussen de deur te krijgen. Dus als iets grappigs is, is het vaak in eerste instantie licht verteerbaar en daarna komt die sinistere kant, zoals je hem omschreef, komt die naar boven. Dus dan dankzij humor kan je een veel donkerdere boodschap makkelijker bij het publiek neerleggen.
Omdat die kijker er al ingetrokken is. Die denkt eerst, hey, iets grappigs, iets lolligs.
Ja.
En dan krijgt hij die klap voor zijn kop.
En tegelijkertijd inderdaad gevaarlijk. Dus dat het, er moet ook naast humor, moet er voor mij vaak ook een randje iets gewelddadigs aan vastzitten. Maar niet letterlijk geweld, want dat is niet zo interessant. Maar juist die mix van humor en geweld vind ik vaak wel interessant. Of gesimuleerd geweld, liever.
Ja, want laten we eens dat voorbeeld van die armen eens nemen. Die zo steken met allemaal verschillende hakbijlen, vorken, spijkers, noem het maar op.
Dat komt van een plek. Ik hou heel erg van horrorfilms. Ik hou heel erg van de slasher horror. Het is natuurlijk een ode aan die zeer beroemde scène uit Psycho met de douchegordijn en het mes wat achter elkaar steekt. Maar tegelijkertijd is het het werk ook enigszins pathetisch. Het is natuurlijk, het zijn afgehakte armen, het zijn losse armen die niet echt kracht bezitten en zomaar over de grond nergens naartoe bewegen.
Ook een beetje machteloos rondkruipen eigenlijk.
Volledig.
Ja. Ja. En waarom is dat zo interessant? En waarom is die scène zo interessant?
Oh, geen idee. Voor mij gaat het heel erg over voelen. Die scène is zo interessant omdat het zo'n hoe noem je dat? Zo'n in het Engels visceral, zo'n ingewanden gevoel dat je dat heel veel mensen aan elkaar bindt. Dus dat het iets is wat zoiets zo'n oergevoel dat het bij je oproept. Dat vind ik interessant omdat het een gemene deler is voor iedereen.
En dat moet jouw kunst ook hebben. Die moet hier zich in de maag afspelen.
Ja, ik vind het heel belangrijk dat je voelt. Dat je dus dingen kan ervaren. Dat je echt het, om terug te komen op een achtbaan zoals je noemde. Dat gevoel wat je hebt als je in de rij staat om achtbaan in te gaan. Of als je eenmaal in de achtbaan zit en je gaat langzaam omhoog. Dat gevoel. En het vergelijkbaar gevoel met als je op de bank een horrorfilm zit te kijken en je weet dat het gevaar achter de volgende deur is. Dat vind ik een heerlijk gevoel. En zoiets kom je niet veel tegen in kunst. Of tenminste, in kunst is het heel vaak een heel intellectueel, of tenminste niet, redelijk vaak is het heel intellectueel iets. Mm-hmm. En speelt het vooral in je hoofd af. En hoe je het ervaart en hoe je het kan intellectualiseren. Maar ik vind een lichamelijke reactie, dus echt een fysieke reactie oproepen, vind ik daarin juist denk ik het interessantst. Omdat je dat gewoon inderdaad niet zo vaak tegenkomt in de White Cube, in een museum of in een galerie.
Is jouw werk dan ook een beetje protest daartegen, tegen het denken over of de kunst waarin een object ondergeschikt is?
Nee, een protest wil ik het niet noemen, want ik denk dat het heeft beide, moet het een plek hebben binnen de kunstwereld, maar het is zeker een misschien een antwoord eerder dan een reactie op het intellectualisme binnen de kunst.
Ja. Ja. En hoe ver wil je daarin gaan? Want mag het ook alleen entertainment zijn? Die hakkende armen of...
Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik bedoel, het is alleen maar entertainment is niet interessant. Dus het is juist die middenweg vinden tussen het intellectuele en het volledige gevoelsmatige. Dat vind ik interessant, want anders kun je gewoon naar bijvoorbeeld de Efteling gaan. Of ja, naar het Selfie Museum in Noord, waar het echt volledig experiential, dus dat het echt gewoon om de ervaring gaat.
Ja.
Maar dat wat ik daarvan gezien heb, is het gewoon heel erg modegevoelig en heel erg gewoon op wat nu trendy kleuren zijn en wat een trendy achtergrond zou kunnen zijn voor op Instagram.
Ja. Dus dat mag het niet zijn. Het mag niet alleen entertainment zijn.
Niet alleen, maar het is wel. Ik denk dat het wel zeker iets is wat heel belangrijk is. Dus net als humor zijn er denk ik een heel aantal dingen die de bezoeker of de kijker eerder liever moeten prikkelen. Ik denk wel dat je als kunstenaar je publiek moet boeien. Moet kunnen vangen met visueel spannende dingen die al dan niet grappig, ook nog grappig zijn.
Yeah.
Ik denk dat heel belangrijk is.
Want wat laat je liggen als je dat niet doet, als het alleen maar intellectueel is?
Ik denk dat je dan dingen maakt die heel erg voor een in-crowd zijn. Heel erg voor kunst voor kunst aan het maken bent. En dat is, dat vind ik persoonlijk gewoon niet zo interessant. Omdat het het is bijna makkelijk, denk ik. Want iedereen die een kunstopleiding heeft gevolgd of naar de kunstgeschiedenis kijkt, kan daar makkelijk verwijzen of terugverwijzen naar andere dingen en daar referenties aan maken. En ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar het is een nogal als kunstenaar een vrij nogal of een nogal voor de hand liggend onderwerp.
Dus jij neemt er bewust afstand van dan? Zeg jij gewoon, mijn publiek is de hele wereld en het mag niet de in-crowd zijn? Of hoe werkt het in jouw hoofd?
Ik maak dingen voor mezelf.
Dat is een mooie eigenlijk vraag. Hoe werkt het in jouw hoofd?
Ja, dat is... uiteindelijk maak ik dingen die ik zelf gewoon heel graag wil zien, denk ik. Dus het is, ik denk na over een mogelijk publiek. Ik denk na over wat ik wil dat de toeschouwer ervaart. Maar als het erop neerkomt, is het iets wat ik graag wil zien. En wat mij enthousiasmeert. Waar ik zelf heel enthousiast van word of bang van word. Of zodat ik zelf iets voel.
Daar begint het mee.
Ja, vaak wel. Ja, vaak wel.
En vaak zitten daar lichtjes dan in, zitten daar bewegingen in. Zit daar, wat ik al zei, het zou niet misstaan in een circus of in een pretpark.
Ja.
Omdat dat plekken zijn waar de zintuigen geprikkeld worden.
Zeker weten. Nee, goed, ik bedoel, dat is, ik denk dat dat iets echt heel erg menselijk is. Is dat je gewoon geprikkeld wordt door licht en geluid. Dus daarom zit je op je telefoon en daarom kijk je naar kijken mensen de hele dag naar het internet of spelen videogames. Dat het gewoon fantastische prikkels zijn waar je constant mee gebombardeerd wordt. Dus ik denk dat mijn werk daarin enigszins een eerdere reflectie is van die continue prikkels die je krijgt van het internet of van je telefoon.
Yeah.
Maar dus doen het ook van hoe noem je dat, dingen in de echte wereld, zoals achtbanen, pretparken, kermissen, waar je ook op zo'nzelfde manier wordt overspoeld met prikkels. En daarin vind ik het interessant om daarin juist weer een ander geluid in te laten horen.
Dus ja, want die spektakelkant is dan duidelijk, hè? Die trekt de kijker erin. Oké, okay, we zitten in jouw werk. Wat volgt er dan? Want het is soms sinister inderdaad. Heb je een voorbeeld bij wat moet dan de inhoud zijn die er vervolgens wordt uitgeserveerd? Of
nee.
Die je tegenmaakt? Nee?
Nee, ik heb er niet een heel specifiek iets. Of daar heb ik niet een heel duidelijk antwoord op wat ik specifiek met dingen wil zeggen. Want ook dat vind ik vaak lastig als kunst jou vertelt wat je erover moet denken.
Mm.
Dus ik wil niet nu zeggen van, maar het is al die duistere kanten zitten eraan, want zus en zo. Dus ik heb juist dat je het in het ervaren van het werk heb ik juist heel erg dat je daar zelf je eigen invulling mag geven. Dus het zijn vaak ook in het gevoel wat ik hoop dat ik bij jou oproep als je met mijn werk in interactie gaat. Dat is iets wat ik ben ik nou mijn draad kwijt.
Je wil het niet voorschrijven, maar laten we dan eens toe naar waarom je het er zelf instopt. Dus er is bijvoorbeeld veel geweld in.
Mm-hmm.
Dat hele goede werk, althans ik vind het een goed werk, van die kettingzagen die aan een staaf hangt.
Ja.
Op een soort van basis van een,
Het is een oude kiddie ride. Zo'n ding wat buiten een supermarkt of een winkel staat, waar je een euro in gooit en het karretje gaat bewegen.
In dit geval een kettingzaag.
Ja.
Dan is het pretpark element is natuurlijk die opstelling. Hè? Je, leuk, je mag ergens iets ingooien en dan gaat er iets bewegen. Maar dan komt de duistere klap.
Tenminste, dat kan. Dat kan heel goed. Maar ik denk dat in specifiek dat werk, dat je als toeschouwer je de elementen van het kunstwerk heel goed kan lezen. Nou, je ziet dat het een kettingzaag is, omdat die echt is. En dat het een gleufje in zit voor een muntje. En je herkent het apparaat waar het aan vast zit. Dus je kan daar het al die optelsel op maken dat je weet wat er gaat gebeuren als je naar het muntje erin gooit.
Yeah.
En dan vind ik het interessantste is juist die afweging die je dan maakt. Gooi ik inderdaad het muntje erin om te kijken of het inderdaad het echt doet. En als hij het echt doet, wil ik wel dan zo dichtbij zijn.
Ja. Yeah.
En
wat zegt het over de kijker dat hij blijkbaar op die sensatie zit te wachten?
Zodanig dat
hij een euro voorover heeft.
Ja, zeker weten. Tenminste, het is natuurlijk een goedkope prijs voor mij al. Om potentieel zwaar gewond te raken natuurlijk.
dan is een euro geen geld om je arm kwijt te raken.
Zeker weten. Ik heb de eerste avond dat ik dat werk ooit heb laten zien, heb ik wel geteld 13 euro verdiend. Met 13 mensen die dapper of stom genoeg waren om het inderdaad te proberen.
En hoeveel mensen zijn hun eigen risico kwijt door dit werk?
Nul.
Nee,
okay. En daar ben ik echt heel blij om. Want dat is natuurlijk altijd wel een ding waar ook met de kettingzaag heb ik dat werk met 20 hongbakknuppels die aan een staaf die aan een motor vastzit, dus die als een helikopter begint rond te draaien, gemaakt met het idee van Bij de kettingzaag was het heel duidelijk dat je zelf als toeschouwer een keuze had om jezelf in een potentieel levensgevaarlijke situatie te plaatsen. En bij die honkbalknuppelmachine was dat nam ik dat element eruit. Hmm. Het was gewoon een hele nare situatie om in te zijn. Dus als zodra je die kamer binnenkwam, ging dat werk aan. En het was gewoon een vrij kleine kamer en het was een heel ongemakkelijke plek om te zijn.
Yeah.
En daar zit verder eigenlijk vrij weinig gedachte achter. Het is wanneer primair juist dat gevoel dat ik op wil roepen is daar gewoon is heel erg één op één. Het is dat gevoel wat ik heb en dat kan je daarin krijgen. Het is alsof je alsof je door rood fietst, alsof je voor een aankomende trein stapt. Juist dat opzoeken, maar dan in een museale setting.
Ja, en als we wat verder uitzoomen, wat moet die kunst dan doen? Of wat moet kunst voor jou doen? Los van dit werk, maar waarom hebben we kunst eigenlijk?
Prikkelen. Het moet je. Ik denk dat het. Al dan niet of kunst heel erg op je gevoel spreekt of heel erg op je intellect aanspreekt. Ik denk dat het je vooral moet prikkelen tot nadenken uiteindelijk. En over. Het is gewoon heel, heel breed en heel voor de hand liggend, maar gewoon over het leven, over wat je wil.
Maar jij zegt nu tot nadenken stemmen, mm-hmm. Maar je zei net, het moet in je maag zitten en het hoeft niet intellectueel.
Het een sluit het ander niet uit, denk ik. En ja. juist je gevoel beïnvloedt heel erg je nadenken. Hmm. Ik denk, je komt zonder het gevoel kom je eigenlijk niet tot nadenken. Ik denk daarin ook, er was laatst een andere podcast, ik geloof Hidden Brain, die een interessant item had over schaarste, waarin als je in een toestand van schaarste verkeert, dat je hersenen ook anders nadenken, omdat je gewoon constant beslissingen maakt om deeltijdelijk die schaarste op te lossen. Mm. En zo in een heel verkeerd of een ander denkpatronen terechtkomt, dat je niet per se op de lange termijn zullen helpen beter te worden.
Korte termijn beslissingen. Ja. Geen wat we dom gedrag zouden noemen eigenlijk. Dat je niet even iets langer nadenkt en op de lange termijn denkt.
Ja, zeker weten. Ik bedoel, iedereen kan daar in gevangen komen te zitten. Ja. Dus dat maakt niet uit van wie je bent of wat je doet. Maar iedereen heeft daarin wel, of je nou te weinig tijd hebt of te weinig geld hebt of te weinig whatever. Dat beïnvloedt je denken. Dus ik denk juist door mensen, in dit geval in kunst, in zo'n situatie te plaatsen waarin je dingen wordt gedwongen te voelen, dat je ook kan leiden tot nieuwe gedachten of andere gedachten om je uit je normale denkpatronen te kunnen breken.
Ja. Je hebt ook in Amerika gezeten een tijdje. Ja. Nou, als iets een land van spektakel is dat het natuurlijk wel.
Ja.
Het komt ook terug in je werk. Bijvoorbeeld in de foto All American. Daar zien we jou met je rossige baard, in jeanskleding, pistool in de hand. Als een echte redneck eigenlijk. Hè? Tenminste, dat is dan mijn invulling daarvan. Ja. Welke ervaring met Amerika ligt daar aan ten grondslag?
Oh man, zoals ik zei, ik hou heel erg van film. En ik ben heel erg opgegroeid op gewoon de jaren 80. Ik ben geboren in 81. En ik hou heel erg van dat tijdperk in film. In de slechte actiefilms, de Schwarzenegger films en Stallone en de, maar ook de Deer Hunter en de horrorfilms die en heel veel kwamen uit de buurt waar ik in Amerika gewoond heb, in de buurt van Pittsburgh. En ik wou dat leven beleven zoals mij dat als kind werd voorgeschoteld. Dus ik wou gewoon heel graag naar Amerika. Ik wou heel graag een pick-up truck en ik wou heel graag een geweer. En dat de makkelijkste manier om daar het land binnen te komen is door te gaan studeren. En dat is een van de eerste dingen die ik natuurlijk daar voor elkaar gekregen heb. En ik vind een van de dingen die ik daar heel fascinerend aan vond. En ik acteer graag. Dus ik speel af en toe in videowerk van bevriende kunstenaars en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik vind het idee van personage heel interessant. Dus dat je jezelf volledig opnieuw zou kunnen uitvinden als je dat wil. Zoals Madonna zich opnieuw uitvindt. En het idee van het maakbare lichaam. Dat je gewoon dingen op zo'n manier kan veranderen dat mensen je op een hele andere manier waarnemen. Mm. En hoe verder ik daarin verstrikt raakte. Dus op een gegeven moment heb ik inderdaad ook mijn baard eraf gehaald. En die andere bril, dus alleen een snor. En ik heb op die manier mijn rijbewijs gehaald. Dus ik zag eruit als zoals veel van die vrienden die ik daar in de buurt heb die ik daar gemaakt heb. Oh, mijn oom ziet er ook zo uit. Okay. Mijn oom is heel erg rechts en stemt op Trump. Bij wijze van spreken. Dus die. En het werd heel eng. En ik ben niet een politiek kunstenaar. En op een gegeven moment raakte ik er zo in verstrikt.
Waarom werd het eng? Omschrijf eens.
Omdat ik droeg kleding met zulke uitgesproken signalen, zoals iedereen kleding draagt. Kan je de meeste mensen hun kleding zien van, of niet zo uitgesproken, een aantal mensen kan je zien hoe uitgesproken ze zijn in hun meningen, en soms zelfs in politiek gedachtegoed. Ik had kleding aan waarop de Second Amendment, dus de right to bear arms, uitgesproken werd. Hmm. Niet per se, het is niet racistisch, maar het zijn wel kleding die vaak gedragen worden door mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum, die vaak ook wel dat soort ideeën erop nahouden. Dus ik ben een hele naïeve blanke man uit West-Europa, uit een dorpje in Drenthe. Hmm. En ik kende de stad waar ik woonde niet goed. Dus ik loop als een toerist, maar eruit ziende alsof ik daar vandaan kom, loop ik daar rond met tekenen op mijn lichaam, dat het lijkt alsof ik een vuurwapen op zak heb.
Ja.
En het enge daarvan vond ik, is dat ik ben heel groot. Ik ben een hele grote man. Dat mensen mij op een manier gingen behandelen die ik niet gewend was. Dus het was een hele argwanende, net te vriendelijke manier van, met jou wil ik geen problemen hebben.
Okay.
Omdat je eruit ziet alsof jij voor heel veel problemen kan gaan zorgen. Omdat ik steeds in dat soort situaties terecht kwam, had ik iets van, wow, ik vond het heel naar. Het was het enige stereotype wat ik zelf op zo'n manier kon overdrijven, dat ik het kon ervaren van hoe het is als die blanke man in Amerika. En hoe andere mensen zich daardoor geïntimideerd kunnen voelen.
Ja, dat heb je aan de lijve ondervonden, omdat je die alter ego geworden bent eigenlijk.
Zeker weten. Ja. En dat is, ik vond het op zo'n manier niet, op zo'n manier lastig en heftig, dat het me behoorlijk mijn ogen heeft geopend voor hoe meer dingen in de wereld in elkaar zitten.
Vertel eens, wat leer je daaruit? Want de ervaring aan zich is natuurlijk, kan ik me voorstellen, is indrukwekkend. Maar goed, dan ben je weer hier. Ben je weer in Amsterdam?
Ja. En dan, ja, holy shit, dan zie je hoe hoe het in Amerika zijn heel veel dingen zoals racisme en dat soort dingen zijn heel, die zijn er heel erg aanwezig. Mm-hmm. Maar die discussie die loopt al tientallen jaren. En daar wordt actief iets in gedaan. En hier bijvoorbeeld elk jaar weer een Zwarte Pieten discussie. Ik denk dat Nederland doet niet onder in zijn denken voor Amerika. En ik denk dat,
in de mate van racisme bedoel je?
Bijvoorbeeld. Mm. Ik denk dat Nederlanders zich veel meer, of tenminste wij als mens, veel meer op onszelf zouden moeten richten en in ons eigen buidel zouden moeten tasten. We moeten gewoon beter voor elkaar zorgen. Iedereen.
Hmm.
Dus dat is.
En grappig is dan dat je eigenlijk naar Amerika moet om zoiets te beseffen. Hè? Dus dat je in zo'n andere huid moet kruipen. Daardoor gestimuleerd door de kunst. Want dat waren de films die jou hiertoe aanzetten.
Ja.
Dus die kunst die kan je ook een wereld voorspiegelen waar je vervolgens dan ook echt in gaat stappen.
Ja.
Dat is, we hadden het net over wat moet kunst doen, maar dat kan kunst dus ook doen.
Ja, zeker weten. Maar in dit geval is het natuurlijk een heel erg persoonlijk verhaal. En heeft het, behalve die ene foto op mijn website, heeft het eigenlijk verder geen vervolg gekregen. En ook bij die foto ontbreekt elke tekst en uitleg waar ik nodig iets aan moet veranderen. Omdat ik het nog steeds heel moeilijk vind om dat te verwoorden. Wat ik daar precies mee wil zeggen. Omdat ik het heel moeilijk vind om daar mijn stem in te vinden.
Hmm. Wat ik ook interessant vond, is bij het beschrijven van dit werk, dat ik dacht, ik beschrijf wel jouw uiterlijk. Dit is natuurlijk gewoon, ik bedoel, jij hebt een rossige baard.
Ja.
Hè? En ik kan wel zeggen redneck, maar misschien beledig ik je daarmee wel hartstikke, omdat je misschien denkt van, ik ben ook maar gewoon een jongen uit Drenthe.
Nee, ik bedoel, daarin zeg je, nou, don't judge a book by its cover, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat is absoluut zo. Maar goed, ik bedoel, Ja, mensen beledigen. Mij beledig je daar niet zo snel mee. Want ik bedoel, het is inderdaad in dat geval mijn uiterlijk, maar inderdaad een stereotype wat ik daarin heb uitvergroot.
Ja.
Dus het is een rol die ik aannam, zoals de zoals in die films.
Ja. Het is een spannend idee om zo in de huid van iemand anders te kruipen. Zijn er nog andere alter ego's die je
nou ja, hebt? Het is begonnen toen...
toen overdag ben je kunstenaar en 's nachts zou je anders zeggen.
Oh, dat verklap ik natuurlijk niet. Nee. Maar ik heb op de Rietveld Academie gestudeerd in Amsterdam. En ik heb een uitwisseling gedaan met de school in San Francisco. En daar had ik een fantastische docenten die mij daar in eerste instantie daartoe heeft aangezet. En het is 14 jaar geleden en zij had als opdracht tijdens de voorjaarsvakantie van je bent nu 3 weken iemand anders. Je hebt dus 3 weken de tijd om een volledig personage te creëren en dat gewoon dat leven echt te leven. En Oscar, jij bent bodybuilder. Dus ik heb me toen ingeschreven bij een sportschool, een personal trainer genomen. En weet ik wat, naar Mr. Olympia wedstrijd gegaan en daar handen geschud met de grote namen van bodybuilder uit de jaren 70 en 80. En het is een fascinerende wereld. Het is fantastisch. En dus uiteindelijk heb ik een presentatie gegeven waarin ik in een hele kleine starred and striped tanga slip met heel kort haar, geen baard en volledig oranje in een oranje bronzer een presentatie heb gegeven over het belang van een goed uitzien. en dat het idee dat kunst zou kunnen zijn, of dat dit lessen waren die werden aangeboden op een universiteit of op een kunstacademie. Dat heeft mij zo mijn ogen geopend over wat allemaal kunst zou kunnen zijn. Dat me wel heeft aangezet tot gewoon sowieso losser zijn in wat mijn eigen mogelijkheden zijn, wat ik kan doen binnen dit leven. Binnen.
Heb je daar een voorbeeld van? Hoe zijn je kaders opgerekt?
Ik maak geen steeds slechte beslissingen, soms.
Ja? Dit is voor of na je inzicht?
Na mijn inzicht.
Na je inzicht, oké. Ja.
En ik denk dat juist ook heel belangrijk is. Wauw, ik weet niet, ja, ik heb er een voorbeeld van. Maar dat is ook weer een heel lang verhaal.
Maar dan de roekeloosheid toestaan. Dat is
ja,
een
zeker,
gevolg,
weten,
zeg maar.
Zeker weten. Ja, dus okay. Op een gegeven moment was ik door Amerika aan het rijden en werd ik gebeld door een man die ook Oscar Peters heet en zegt van, ik begrijp dat jij OscarPeters.com hebt en ik wil het graag van je kopen. Maar voor hoeveel verkoop je je eigen domeinnaam? Als jij hem al hebt, want het is natuurlijk je visitekaartje, dan verkoopt je werk door. Dus ik zeg tegen hem, ik bel je over een paar dagen terug en dan geef ik je een prijs. En ik heb hem teruggebeld een paar dagen later en gezegd, oké, voor 25.000 euro is OscarPeters.com van jou. Hij zegt nee. Dus als tegenbod doet hij 15.000 euro. Ik heb zoiets van holy shit. Dat kan ik omgerekend naar toen de wisselkoers naar Amerikaanse dollars. Was dat genoeg om gewoon een jaar van te leven. Als je een beetje zuinig leeft. Dus ik ging akkoord. En ik heb toen vervolgens 4 maanden lang geld uitgegeven wat ik niet had. Met het idee van dat geld staat... Aan het eind van deze maand staat echt dat geld op mijn rekening.
Oh ja.
Dat weet ik zeker. Dan gaat er weer een maand voorbij. En dan gebeurt er niks. En uiteindelijk, na 4 maanden later, geen geld. Ik zat enigszins in de schulden. Maar ik heb nog steeds OscarPeters.com. Dus daarin maak ik soms niet altijd even doordachte beslissingen. Maar... Het was een mooie droom.
Ja.
Denk ik. Dus ja, droom groot, toestomme dingen.
Ja. Dus er moet iets op het spel staan eigenlijk. Dat is als je die kunst maakt, er moet een risico aan zitten. Kun je het zo formuleren?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat er voor mij een risico aan zit, vind ik leuk. Maar ik vind het ook leuk als er voor de kijker een risico aan zit.
Ja.
Ja.
Dan komt er van jouw hand een tentoonstelling eind januari.
Ja, 30 januari.
In de elektriciteitsfabriek in Den Haag.
Ja.
Die heet Volta.
Ja.
Wat is een term uit de dichtkunst, volgens mij, hè? Een wending in een sonnet. Ja, aan je blik te zien heb je een heel andere betekenis voor ogen dan dit. waar komt de titel vandaan? Laat ik het neutraler vragen.
Nee, ik vind het te gek. Dat is een hele goede uitleg van de titel.
Je hebt juist mijn titel gestolen, Oscar Peters.
Zeker weten. Of de uitleg in ieder geval. Ik vind het heel vaak moeilijk. Ik vind het moeilijk een titel te kiezen vaak. En vaak kom ik uit op gewoon één enkel woord. Wat vaak een krachtig woord is. Soms zijn het referenties aan films of aan andere dingen uit de popcultuur die ik interessant vind. In dit geval Volta is omdat het een tentoonstelling is in de elektriciteitsfabriek, dacht ik het toepasselijk om te vernoemen naar de bedenker van veel van dit soort dingen, meneer Volta, waar voltage vandaan komt.
Ja, de stroom. Ja.
En het klinkt mij inderdaad ook als een mooie uitroep.
Ja,
maar
beetje circusachtig ook.
Maar
wel.
Als het inderdaad een wending is in een sonnet, dat is fantastisch. Dat is een fijne bijkomstigheid.
Dat is een immense, inderdaad, voormalige elektriciteitsfabriek. Ja. Ik bedoel, dat is wat het is. Wat ga je daarmee doen?
Dat is 4000 vierkante meter, geloof ik. En het is echt gigantisch. De plafonds zijn 40 meter hoog. Ik wil eigenlijk nog niet verklappen wat ik ermee ga doen.
Kun je ons in ieder geval nieuwsgierig maken? Want je wil natuurlijk mensen er naartoe hebben.
Ja, zeker weten. Ik ga een hele grote installatie bouwen. Tenminste, ik ben al aan het bouwen. Ik ben een week geleden begonnen met... even denken om hoeveel ondertussen. Ik denk dat het ondertussen bijna 2 kilometer hout is. Houten balken en 1400 meter textiel. En duizenden schroeven. Dus ik ben iets heel groots aan het bouwen.
Okay.
Het wordt iets wat je heel erg kan gaan ervaren. Waar je gewoon in kan verdwijnen. Maar het wordt tegelijkertijd iets heel... Ik weet het niet zeker, want het is nog niet af. Ik heb het zelf nog niet gezien. Wat mijn ambitie is, dat het ook een hele serene plek wordt waar je ook heel erg niet tot bezinning kan komen per se, maar gewoon een plek waar je ook gewoon fijn kan nadenken. Waar je zo door wordt opgezwolgen dat je niks anders kan zijn dan in die installatie.
Hmm. Wat niet klinkt als spektakel, inderdaad. Dus dat kennen we misschien uit je oudere werk, maar dit is dan een soort van cocon of zo?
Nee, het wordt wel spektakel.
Het wordt nog steeds spektakel. Oké.
Ik ga op zo'n manier de architectuur van het gebouw veranderen of beïnvloeden. Dat is nu een hele grote ruimte. Ik ga die ruimte kleiner proberen te maken door op zo'n manier een grote installatie in te zetten. Dat je als een soort als Jonas in de walvis erin kan verdwijnen, dat je dus in de belly of the beast terechtkomt en daar als er een labyrint doorheen kan wandelen, waarin alles beweegt. Natuurlijk, want ik maak heel graag bewegende dingen.
Ja.
En dat is de begane grond. Boven, op de eerste verdieping, dat wil ik misschien dan wel verklappen. Misschien moet ik dat niet doen, maar daar ga ik een variatie bouwen op de achtbaan die ik een aantal jaar geleden in WL 39 heb gebouwd. En dan heeft hij ook bij het Tweetak Festival voor het Ruighoek gestaan, een jaar later. En ik heb hem ook vorig jaar in Japan een versie ervan mogen bouwen. En de fabriek is echt een fantastische plek om zoiets opnieuw te mogen doen. En daar komt ook een open call voor, dus houd die in de gaten. Dus als je een kunstwerk hebt wat je heel graag op een achtbaan naar beneden wil zien razen, dat kan.
Ja, er zijn mensen die dat graag willen.
Ja,
natuurlijk.
Ja, maar goed, hou er rekening mee. Het kan kapot gaan, het kan naar beneden vallen. Er is natuurlijk
het is een eigen risico.
Ja, zeker weten.
Ja.
Maar dat wordt heel spannend, want die ruimte is op zoveel groter dan dat ik tot nu toe een achtbaan gebouwd heb. Laat staan een volledig andere, nieuwe installatie. Het is heel intimiderend.
Ja.
Het is heel erg uitdagend, heel erg prikkelend. Ik ben ontzettend enthousiast over. En tot nu toe gaat de opbouw echt voorspoedig. Ontzettend rap zelfs.
Want hoe bouw je een achtbaan? Ik bedoel, je hoeft het niet. Maar hoe kom je op het? Hoe kom je op bij de kennis om een achtbaan te bouwen? Is dat YouTube tutorials of wat?
Soms.
Ja.
Nee. Het is. Ik heb een paar YouTube filmpjes gekeken van mensen die dat in een achtertuin bouwen, maar dat is meer om te zien van, ah, oké, zo wil ik het niet. En dat je wel herkent van, kijk, dat is een handige manier om dat te doen, dat is een handige manier om dat te doen, maar het algehele uiterlijk wil ik toch anders. En de eerste achtbanen zijn, die ik gebouwd heb, zijn heel erg geïnspireerd op wat soort ouderwetse spoorwegbruggen, met heel veel houten biels en heel erg die herhaling, die ik gewoon architectonisch heel erg interessant vind. Maar het is heel veel natte vingerwerk. Het is heel veel van, ja, God, zoals je verzint, hoe je denkt dat je een achtbaan bouwt, zo bouw je ook een achtbaan.
Wat je niet wil horen als je erin zit natuurlijk, maar er worden ook alleen maar kunstwerken getransporteerd. Nou, of zit je er zelf in om te testen?
Ja, natuurlijk.
Oh wel.
Nee. Nee, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Er zijn wel dingen van, tenminste ik ben geen 60 kilo, maar er zijn wel dingen van 60 kilo naar beneden gegaan op die achtbaan. Ik ben inderdaad geen ingenieur, maar de eerste mensen die, de eerste achtbanen die werden gebouwd, dat werden ook gebouwd door niet per se mensen die ingenieur waren, maar gewoon bouwers die dingen kunnen bouwen. Dus ik ben nu wel weer gevraagd om een tekening te maken en dat vind ik echt heel erg moeilijk.
Oh ja.
Omdat ik...
De theoretische onderbouwing, zeg maar.
Nou ja, een beetje van waar komt hij en hoe groot wordt hij, waar gaat hij heen en waar... Zo werk ik eigenlijk niet. En dat vond ik ook heel moeilijk, want zoals ik zei, ik heb hem in Japan gebouwd. In een metrostation. Dus het plafond was ook nog eens slechts 3,5 meter hoog. En zij wouden, natuurlijk op afstand willen zij weten, maanden van tevoren, hoe gaat dat ding in die ruimte?
Ja.
En ik heb gezegd, ik heb geen idee. Ik denk zoiets. En gewoon een krabbel gemaakt. En zij rekenen vervolgens alles uit. Van met hier wordt dat hoog, zo wordt dat hoog, dit wordt zo hoog. En klopt het dat het inderdaad dat moet zijn? En vervolgens kom ik eraan en we bouwen het precies zoals de tekening. En het werkt niet. Nee. En zij zijn wel onthutst van, wat moeten we nou doen dan? Want de tekening was toch correct. Ik zei, ik doe. Het klinkt heel stom, maar ik doe maar wat. En het komt natuurlijk heel vaak door het gewoon te proberen, door trial and error. Door een karretje naar beneden te laten gaan en te kijken van waar die uitkomt. Dan zeg je, oké, dit stuk werkt. En zo ga je dan steeds eigenlijk per meter of per zoveel meter, ga je steeds een stap naar voren. Maar nu ik er drie gebouwd heb, word ik natuurlijk steeds ambitieuzer.
Ja.
Met oké, als dit kan, misschien kan ook dat. En nou zeg ik natuurlijk niet dat ik een looping ga bouwen of proberen een looping
te maken. Dat wil je niet verklappen?
Want ik weet niet of dat me lukt. Okay. Dus als ik daar nu op toezeg, dan... het lijkt me heel gaaf. Dus het lijkt me heel leuk om daar... Het is gewoon heel leuk om daarmee te experimenteren.
Ja. En die lol is ook altijd onderdeel van het werk. Dus het zijn humoristische absoluut werken, maar het moet voor jou ook misschien vooral wel leuk zijn voor jou.
Het is, het plezier zit heel erg in het bouwen. Ook. Dus dat... het is heerlijk om te bouwen.
Nu je zo net zei, je zit in the belly of the beast, hè? Jonas en de walvis, lijkt het me ook een soort van rituele ruimte. Lijkt het me ineens, schiet mij te binnen. Is dat het?
Ja. Ik bedoel, dan grijp ik meteen weer terug op die maand dat ik in Japan zo'n achtbaan heb gebouwd. Ik vond het fascinerend hoeveel dingen daar gevierd worden. En op wat voor manier. Tenminste, overal ter wereld vieren natuurlijk mensen dingen op hele andere manieren. Op hele spectaculaire, interessante manieren. In Spanje met Pasen, dat een heel dorp een Jezus en Maria beeld door het landschap tilt.
Ja.
Maar in Japan, toen ik daar was, hadden ze het herfstfeest, waarin elke buurt van Osaka heeft zijn eigen altaar op wielen met trommelaars erin, luidruchtig. Iedereen heeft dezelfde kleren aan. En zo zijn er eigenlijk zo is er een feest voor de herfst, zo is er een feest voor de winter. Voor elk jaargetijde is er een feest. En dan nog eens voor met Shinto, dat geloof waarin elk object een ziel heeft. Tenminste, dat is een hele kortere bocht. interpretatie ervan, zijn er dus ook heel veel feesten voor al die verschillende dingen. En als je dan kijkt naar, als je dan inderdaad naar jezelf kijkt, naar het land waar je zelf vandaan komt. En het enige echte, of de paar dingen die we echt vieren, zoals zijn carnaval en Sinterklaas. En,
de helft van het land in ieder geval, carnaval, maar niet eens
precies,
het hele land.
Precies. Ja. En het is, dat is het enige wat we hebben.
Kerst, Pasen misschien.
Ja, maar ook dat wordt niet zo uitbundig naar buiten gevierd of als collectief.
Nee, niet de straat op. En, nee, precies. Nee.
Wordt dat gevierd als ik ervaren heb in Japan of in Spanje of in. En dat zoiets mis ik hier. En wat dat betreft lijkt het me heerlijk zo'n soort ruimte, zo'n soort welk woord noemde je net?
Ritueel.
Een ritualistisch-achtige ruimte die je verzwelgt, die wel dus alles beweegt om je heen. Dat je onderdeel lijkt te zijn van een ritueel. Dus dat je daarin.
Wat is er zo fijn aan, inderdaad? Omschrijf dat eens. Wat moeten we dan gaan meemaken? Wat gaan we dan voelen?
Dat weet ik niet.
Wat voel jij? Waarom is het voor jou interessant?
In dit geval, ik heb nog niet eerder zoiets gemaakt. Mm-hmm. Dus dit gevoel, weet ik niet of ik dat hierin ga herkennen. Ik ben niet religieus opgevoed. Ik heb een aantal keer ervaringen gehad in mijn leven dat ik in Amerika een willekeurige kerk ben binnengestapt. En daar in een Southern Baptist Church, die zo enthousiast en zingen en dansen en zo'n gevoel van liefde en grootheid. Ik zie dat van, wauw, dit kan het ook zijn. In plaats van heel stil zijn en in heel, een kerk heel formeel en heel. En in één keer dat gevoel van ritueel, wat dus misschien voor de hand liggend om meteen naar geloof te grijpen, maar dat gevoel van eenheid of met elkaar verbonden zijn, zoals je in principe ook bij op een festival of bij een goed concert ook kan hebben. Mm-hmm. Dat is iets iedereen kent dat gevoel, denk ik. Op een bepaalde manier, tot op zekere hoogte. En dat is een gevoel wat ik heel graag zou willen na zou willen maken. En een gevoel wat je dan in je eentje zou kunnen ervaren op zo'n plek.
Zonder de menigte waar je in opgaat.
Zonder de menigte, maar dat de installatie zelf, dus dat het kunstwerk zelf de menigte is. En dat het op een gekke manier een soort sacrale ruimte wordt waar je tot inkeer kan komen. Dat is misschien heel veel.
Ja, dat kan wel de visie zijn natuurlijk. Of het lukt is een tweede, maar het is een mooie.
Dat is, ja, ik weet niet, dat klinkt te. Ja, nee, ik verwoord het daar niet juist. Hmm. Maar
blijkbaar is het een plek die we nodig hebben. Of die we in ieder geval missen buiten de elektriciteitsfabriek.
Ja, nou ja nu kom ik weer terug op de films waar ik op ben opgegroeid. Het zijn Neverending Story of de grote spektakelfilms uit die tijd waarin computer generated images, CGI, dus niks met de computer bestond nog. Het waren alleen maar praktische effecten. Mm-hmm. En dat, als je, daar ben ik mee opgegroeid. Dus het heeft me altijd gefascineerd hoe het zou zijn om in zo'n set te zijn of in zo'n wereld te zijn. Dus voor mij is dit nu het bouwen van een potentieel zo'n wereld. Zo'n showdown in Little China met Kurt Russell, is dat die? Maar gewoon slechte, of in soms obscure B-films die wel fantastische sets hadden. Hmm. Die fascineren mij. Ja, die hebben mij zo, op zo'n manier geprikkeld en gefascineerd dat ik nu zo'n soort ervaring wil creëren. En ik denk, ik weet het niet, want het bestaat nog niet. Maar ik denk dat het natuurlijk het mooiste is. Het werk het mooiste is als je in je eentje er rond zou kunnen dwalen. Maar goed, ik wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het werk zien. Dus ja. Dat wordt een interessante afweging van hoe dat gaat werken.
Ja.
En of dat gaat werken. Maar er is sowieso genoeg. Er komt sowieso genoeg dingen te zien.
Dit lijkt mij de uitvergroting van waar we aan het begin van het gesprek mee begonnen. Het idee dat je via een kunstwerk een nieuwe wereld instapt. Of in ieder geval een idee krijgt van hoe zo'n wereld eruit zou kunnen zien. Maar nu echt. Hè? Dus nu echt een set waar je instapt.
Ja. Dat kan ik alleen maar beamen.
Ja. Dus de kunstenaar is in dit geval een soort van magier ook of zo. Die een andere wereld voor je bouwt.
Nee. Nee, tenminste, ja en nee, maar ik vind het woord magier niet zo leuk.
Waarom niet? Want er zit uit alles wat je aan voorbeelden geeft, spreekt een soort magie.
Ja, maar het is ook gewoon, het is gewoon met mensenhanden gebouwd. Het is gewoon noeste arbeid.
En dat moet je ook zien, dat zo is.
Want het gaat inderdaad om die praktische effect. Het gaat om de practical effect, omdat het inderdaad het gewoon zien dat het, het wordt niet per se een spirituele plek. Ik ben niet per se spiritueel of religieus. Het is meer een maar dat neemt niet weg dat je wel dat soort dingen kan voelen en je tot nadenken kan aanzetten. Dus als je dat magisch wil noemen, ja.
Mm.
Ik noem het liever niet zo.
Nee.
Meer als een. Ik denk meer inderdaad zoals op de Japanse manier. Het Shinto, dat inderdaad gewoon. Uiteindelijk gewoon. Dat alles om je heen verbonden is. Dus jezelf, de mensen om je heen, de wereld om je heen, weet ik wat. En zo wil ik je in dit geval gewoon verbinden met mijn werk. Dat je er gewoon in op kan gaan.
En je zei eigenlijk zo net al de filmsets die gebouwd werden zonder dat er digitale trucjes voor waren. Dus is dat dan ook nog belangrijk dat het in uiterlijk handgemaakt oogt? Dat je voelt van hier zit een mens achter die dit gebouwd heeft? Of?
Nou, nee. Nee, maar daar ontsnap je natuurlijk niet aan, denk ik.
Ja, tenzij je de hele tent met videoschermen bekleed en alleen maar computergemaakte beelden bijvoorbeeld.
Ja, ja, bijvoorbeeld.
Zou dat een Oscar Peters zijn, zo'n werk?
Ik zou heel goed kunnen.
Oh ja.
Ik leg me niet heel graag vast. Ik heb natuurlijk wel een voorliefde voor bepaalde materialen. Ik werk heel graag in metaal, ik werk heel graag in hout. En ook heel graag in textiel. En dat zijn de twee hele harde materialen en een heel zacht materiaal. Maar het zijn wel, ik denk, de in principe de grondstoffen waarmee je alles kan bouwen. Waar hadden we het? Wat was je vraag? Hè?
Nou, ik probeer te zoeken naar of je die ambachtelijkheid belangrijk vindt. Of dat je zegt, nou, het mag ook digitaal zijn als het maar functioneert.
Oh man, het hangt heel erg van het idee af. Denk ik. En ik denk wel dat ik bedoel, mijn werk ontstaat heel vaak vanuit een idee. En af en toe ontstaat het vanuit een soort materiaalonderzoek. Waarin gewoon mooie dingen bewegen. Ik deel een atelier met Zorro Feigl. En we zijn al sinds de academie vrienden en we werken heel veel samen. En zijn werk is heel erg juist op beweging en op de poëzie, als je het zo wil noemen, van beweging die je in de wereld om je heen ziet en die dan terugbrengen naar de essentie ervan. Een hele simpele, of niet simpele, maar gereduceerd tot een soort pure beweging, machinekunst. En wij beïnvloeden natuurlijk elkaar, heel erg elkaars werk daarin. Dus ik vind het is ook een heerlijke manier van werken. Om inderdaad bepaalde dingen die je tegenkomt en die je inspireren. Of die je gewoon simpelweg gewoon mooi vindt. Om die uit te vergroten en te kunnen delen op die manier. Dat je zegt van kijk, dit is fascinerend. kijk allemaal hiernaar.
Ja.
Dat vind ik ook heel erg inspirerend.
Eind januari in Den Haag.
Ja.
Succes met de looping, als die er gaat komen.
Wie zei looping?
Dit gaan we allemaal wissen natuurlijk.
Zeker weten. Dankjewel. Ja, en, kom allemaal kijken. Dat wordt echt een spectaculaire tentoonstelling. Kijk uit naar de open call. 30 januari, wees erbij en zo.
Heel leuk. En ik ben heel benieuwd naar de rituele ruimte. We hebben het toch een beetje gehad volgens mij over kunst die een andere wereld laat zien. En door het deurtje achter de kast naar een andere wereld lokt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in die hele grote hal gaat uitpakken.
Ik ook.
Dankjewel.
Kom kijken, dankjewel.
Dankjewel, Oscar. Tot zover Oscar Peters. We gaan door met bureau Broedplaatsen, onze partner. Die ligt om de week een van de vele broedplaatsen uit. En dit keer is dat het voormalig Volkskrantgebouw aan de Wieboudstraat in Amsterdam. Broedplaats VKG. Kunstenaar Jean-Philippe Pommier werkt daar en hij zit hier. Welkom.
Hallo.
Kun jij kort omschrijven wat dat Volkskrantgebouw voor broedplaats is? Wat hangt er voor sfeer?
Dat is een heel leuk gebouw. Dat is gekoppeld aan het Volkshotel. En zeg maar die bijzondere sfeer die ontstaat uit de combinatie van de hotelgasten en dat idee van een hotel. Mm-hmm. En die creatieve plek, die was er voor het hotel eigenlijk. Ik ben daarin gekomen toen het hotel nog in verbouwing was. En bijvoorbeeld als huurder van de broedplaats kun je gebruik maken van de faciliteiten. We hebben bijvoorbeeld op het dak van het hotel een spa. Dus na een dag werken kun je in de sauna van het hotel.
Kijk.
Dat is wel leuk.
Ja, dat is heel leuk. En wat maak jij zelf voor werk?
Ik maak vooral sculpturen en installaties. De sculpturen zijn een soort kleine objecten, zeg maar combinaties daarvan. En ik probeer elke keer een materiaal van een bepaald object te onderzoeken. Het zij qua materiaal, kleur of symboliek of een combinatie daarvan.
Hmm. Waar ben je nu mee bezig? Kun je eens een voorbeeld geven?
Ja, ik heb bijvoorbeeld in januari een tentoonstelling in een andere broedplaats. En ik ga mijn installatie maken op basis van suiker. Dus wat zijn de potentiële waarden van suiker? Wat is de symboliek van suiker? Hoe kun je het gebruiken als bouwmateriaal?
Oké. Okay. En?
En
hoe werkt dat? Niet te nat maken?
Dat is kwetsbaar, maar het is heel mooi. Dat schiet wordt heel mooi. Als je daar aan denkt, die voedingsfunctie, mm-hmm. dat spreekt me heel erg aan. En dat wordt mooi, strak, wit, schitterend. Kom maar kijken.
Ja, en gaat dit de hoogte in? Of wat voor structuur wordt het?
Allebei, ik ga een soort van, ik wil ook niet alles verklappen, maar het wordt een soort van vloer, een beetje sneeuwachtig.
Mm-hmm.
Maar ook wat hardere materiaal, bijvoorbeeld een soort van balk of zo kun je het noemen. En ik heb ook wel eens een soort van bestrating gemaakt van suiker een paar jaar geleden. Een vloer die verwees ook naar de conceptuele kunst. Geometrische vormmodules, zeg maar, die aan elkaar gecombineerd worden op de grond. Zoiets.
Oké. Okay. En je zei net, ik heb een tentoonstelling, daar werk ik aan. Waar is die te zien en wanneer?
Dat is in de broedplaats Bouw in Amsterdam-West. En die galerie van de broedplaats is de Bouwput.
Oh ja.
Dus ja, daar.
Weer een broedplaats. En aan de Wieboudstraat, zijn daar ook tentoonstellingen te zien?
Ja, in het hotel heb je zeg maar in de gang van de broedplaats zelf heb je af en toe gangsexposities. Maar je hebt vooral in Canvas, dus op de 7e verdieping, hebben ze twee horeca gelegenheden.
Mm-hmm.
En op de gang en op de traphuis heb je ook ruimte voor exposities. Ik heb daar aan het begin van dit jaar een paar oude schilderijen geëxposeerd. En ook voor de, want we hebben ook muzikant in het gebouw. In Doka, dus in de kelder heb je ook een plek voor DJ's en gast-DJ's. En ook van de broedplaats natuurlijk.
Het is eigenlijk een rare plek volgens mij. Want het is een broedplaats natuurlijk, maar er zitten heel veel toeristen. Het is echt een uitgaansplek ook.
Ja.
Hoe beïnvloedt dat jouw werk? Doet dat iets met wat je aan het maken bent?
Nou, er is best een jong en dynamieke sfeer. Dus je komt leuke mensen tegen. Ik heb bijvoorbeeld net tegenover de receptie heb je een blackboard. En ze vragen af en toe om een kunstenaar van de broedplaats te gaan tekenen. Weet je.
Okay.
Weet je, in verband met het hotel. Een soort van teaser van wat je zou kunnen ervaren in het hotel.
Mm.
En ook in de hotelkamers heb je ook themakamers. En af en toe, fotografie. Het wordt zeg maar versierd. Het is echt bedacht uit het idee van het hotel een soort van creatieve plek moet zijn. En dat,
En behalve de inrichting die jij aan hen levert, haal jij er zelf nog iets uit? Word je geïnspireerd door die constante instroom van toeristen bijvoorbeeld? Of?
De toeristen zelf niet zo erg. Mm. Maar nogmaals, het is wel een fijne plek in de zin. Je bent niet helemaal afgelegen of... En mensen kunnen ook voorbij komen en vragen, weet je, bijvoorbeeld toen ik bezig was met tekenen, komen mensen toch foto's kijken, foto's nemen en kijken en vragen. Yeah. Dat is wel fijn, ook bij Canvas boven.
Ja, dus je bent niet de kluizenaar die op een zolderkamer ergens...
Nee, helemaal niet, daar niet werken. In elk geval. Ja, precies. Nee. Ja. Ja.
Nog één keer de datum van je tentoonstelling?
10 januari heb ik in de Bouwput samen met een goede kunstenaarsvriend een duo expositie dus. En ook in dezelfde dag, dus ik moet me splitsen, dezelfde avond, mm-hmm. in AT, die kunstenaarssociëteit op het Rokin.
Rokin, ja.
Doe ik ook mee aan een groepstentoonstelling. En daar ga ik ook twee installaties presenteren.
Suiker?
Nee, duikplank en een pingpongtafel.
Oké, okay. Dat is voor een andere uitzending. Maar ja. Dankjewel, fijn dat je wilde aanschrijven.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde plaats. En dan zit hier modeontwerper Duran Lantink. En die heeft een fantastische tentoonstelling gehad in het Centraal Museum. Is inmiddels afgelopen, maar daar heeft hij ook de wantoestanden van de mode-industrie een beetje aan de kaak gesteld. En daar een hele installatie mee. Tot volgende week.